Hij leert zijn leerlingen dat het woord eindexamen een beetje een dom woord is. Want je moet je hele leven lang doorleren. Al dus de jury van de leraar van het jaar over Jan Verweij. Samen met twee anderen is hij leraar van het jaar en hij geeft les op een middelbare school en de Universiteit van Tilburg. Goedenacht, Jan.
Ja, goedemorgen. Ja.
U bent docent humaniora, trivium en filosofie op die middelbare school.
Alle drie.
In Tilburg. En zit al 34 jaar in het onderwijs, dat is een hele tijd. Hoe word je nou een goede docent? Straks een stoomcursus zonder cliché-tips, hebben we afgesproken. Maar eerst, gisteren, maandag dus, vond een door u georganiseerd onderwijssymposium plaats. Waar ging dat precies over?
Ja, het onderwijssymposium dat ging over, over het vak filosofie, eigenlijk het eindexamenvak filosofie. Ik heb docenten en leerlingen van een 15-tal verschillende scholen hier in Brabant, nou eigenlijk tot en met Nijmegen ook nog trouwens, naar Tilburg gehaald. En daar hebben we de leerlingen een beetje klaargestoomd op het eindexamen. En hebben ze laten nadenken over het onderwerp waar het eindexamen over gaat. Eindexamen filosofie dit jaar, namelijk de vrije wil.
Mm-hmm.
Daar hebben we met z'n allen van 1 tot 8 aan gewerkt.
En is dit nou iets waarvan u zegt, ja, dat moet je als docent organiseren, dit soort dingen, want dat maakt je een goede docent?
Ja, of dat nou iets is, dat weet ik niet. Je kan het op allerlei verschillende manieren doen natuurlijk. Maar het een klein beetje een probleem van een docent filosofie is dat hij meestal maar een kleine aanstelling heeft aan een school. En dat betekent dus dat hij weinig tot geen vakcollega's heeft. Dat betekent dat als je op een middelbare school zit dan en je hebt het vak wiskunde, ja, dan heb je waarschijnlijk wel van meneer A in het eerste jaar en van meneer B in het tweede jaar. Maar als je filosofie op school hebt, dan heb je eigenlijk alleen maar altijd van dezelfde docent filosofie. En het is zo aardig, dat is natuurlijk inherent aan het vak filosofie, dat je dat vanaf verschillende perspectieven kunt bekijken.
En inspirerend dan ook, kan ik me voorstellen, om elkaar weer eens te ontmoeten.
Ja, precies, om elkaar te ontmoeten, maar ook eens bij elkaar te kijken hoe het er allemaal toe gaat. En dat je leerlingen ook eens de kans krijgen om van een ander een uitleg te krijgen. Want er zijn sommige dingen waarvan ik denk, nou, volgens mij kan ik het heel goed uitleggen. En er zijn sommige dingen waarvan ik denk, nou, iemand anders die kan dat, die kan dat veel beter uitleggen. Dus,
hoe vonden de leerlingen het?
Ja, vermoeiend. Ze kijken van tevoren altijd een beetje tegenop. Dan denken ze, potverdorie, van 1 tot 8 bezig zijn met 1 en hetzelfde vak. En bovendien, je hebt er allemaal docenten die daar vol enthousiasme tegenaan gaan. Dus het is een dag lang op de toppen van je tenen lopen. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal weg en zeggen ze, nou, we hebben veel geleerd. En na het eindexamen krijg ik altijd het mooiste compliment. En dan zeggen ze, nou nee, dat heeft me wel een heel punt gescheeld, want die vraag die is zowat letterlijk door die meneer toen en toen besproken. En dat hebben jullie goed voorzien, want dat is precies in het examen gekomen. En misschien is dat wel een beetje de reden dat leerlingen dat examen eigenlijk altijd zo goed maken.
Ja, en er waren lezingen, colleges, ze kregen lessen. Wat is nou een element waarvan u zegt in die lessen, die colleges, ja, dat maakt het nou een interessant college voor die leerlingen. En daarom gaan ze met een goed gevoel terug naar huis?
Nou, wat ze in ieder geval, kijk, er is wat dat betreft zo'n common sense gedachte dat we allemaal een vrije wil hebben. Hè? Als je daar een 2 jaar van tevoren mee begint en je vraagt aan leerlingen of ze een vrije wil hebben, dan zeggen ze allemaal, ja, natuurlijk heb ik een vrije wil, want kijk, ik wil nu mijn arm opsteken en dan steek ik mijn arm op. En vervolgens gaan we dat toch een beetje nuanceren en vraag ik aan ze om zichzelf wat te determineren, te bepalen in een 25 eisen. Bijvoorbeeld, ik ben jong of ik ben meisje, ik ben blank of ik ben niet zwart, of ik ben zwart of ik ben blond of ik ben niet blond, ik ben gezond of niet gezond, of ik ben intelligent of ben niet intelligent, of noem je naam, je geboortedatum, je plaats in een gezin. Nou, noem allemaal maar op tot en met je schoenmaat toe en vervolgens vraag ik dan aan leerlingen, en wat heb je daar nou zelf van gekozen? En dan zitten ze allemaal een beetje zo te kijken van, ja, alles wat ik nu op heb genoemd, daar is geen vrije wil bij gekomen. En wat ik dan vervolgens ook nog vertel, ik ben natuurlijk een stuk ouder dan de leerlingen, dat ik eigenlijk helemaal niet dat vrije wil getrouwd ben, dan lachen ze eigenlijk allemaal een beetje. Maar dan zeg ik, nou, het is nog veel romantischer eigenlijk dan jullie nu denken, want ik werd gewoon verliefd op een meisje. Ik werd verliefd. En daarmee ben ik gaan samenwonen, gaan trouwen. En langzamerhand proberen we zo, er is natuurlijk veel meer genuanceerd over te zeggen, maar langzamerhand proberen we zo toch leerlingen wat genuanceerd te laten nadenken over wat je vrije wil nou eigenlijk is. En dat je Nou ja, je hoeft
dus met, dus ik begrijp met allemaal concrete voorbeelden, ook persoonlijke voorbeelden dus.
Ja, ik denk dat, dat met name het vak filosofie wel het vak is dat heel erg dichtbij je moet komen. Ja. Dus wat dat betreft natuurlijk een oud gezegde van kennis die niet maakt dat je wordt wat je kent. Dat is niet echt de zinvolle kennis. He, dat, je hebt nuttige kennis als je telefoonnummer of zo, maar dat is nog niet echt zinnige kennis, om het anders wat te noemen. Dus ik probeer het onderwijs altijd wel heel erg dicht bij de leerling te houden, ja.
Het abstracte ervan af halen dus.
Ja, het abstracte ervan af. Ja,
we zijn eigenlijk al een beetje begonnen, hè? Een stoomcursus, hoe word ik een goede docent? Voor iedereen die in het onderwijs zit en luistert, maar ook voor alle andere luisteraars die misschien iemand kennen, die in het onderwijs zit, misschien een eigen leraar of lerares. Eerst nog heel eventjes, wat vindt u van het gemiddelde niveau op dit moment in Nederland van de mensen voor de klas?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat het gemiddelde niveau van de docent op het ogenblik in Nederland veel hoger is dan wat er vroeger was. Ik geloof dat leerlingen nu veel beter les krijgen dan... Nou, ik ben nu 59. Ik heb tot mijn, 17e, 18e zelf op een middelbare school gezeten. Ik ben ervan overtuigd dat het niveau veel hoger is. Dat kan ook niet anders. Want als je nu voor de klas moet gaan staan, dan krijg je een jaar lang vakdidactiek op een universiteit. Dan word je een jaar lang voorbereid. Ik herinner me nog dat toen ik docent werd, ik geloof dat ik 6 keer een vakdidacticus voor mijn neus had gehad. En dat ik 9 keer een les had gekregen. En ik begon 34 jaar geleden en ik mocht meteen 29 uur voor de klas gaan staan. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren met 3F die ik op vrijdagmiddag het 7e uur had en maandagochtend het 1e uur. Nou, ik heb daarna wel eens gekscherend gezegd, uren nadat ik daar had lesgegeven daalden de natte proppen nog van het plafond. Nou, dat komt op het ogenblik niet meer voor.
Maar...
We gaan goed voorbereid voor de klas.
Maar er zijn nog wel heel wat onbevoegde docenten, toch, voor de klas?
Ja, dat is het grote probleem, dat klopt.
Ja.
Dat is het grote probleem. Er is zo weinig animo om docent te worden. Nou is dat wel een beetje... En dan kan je dat wel in zijn algemeenheid... Dan kan je dat in zijn algemeenheid niet zo stellen, hoor. Maar met name voor een vak als Duits of natuurkunde of klassieke talen... Ja, is er niemand meer te vinden. En dat wordt echt een heel... Dat leidt tot een ramp in Nederland. Ik meen het serieus.
Een ramp, zegt u. Waarom?
Ja, dat vak dat is niet meer aantrekkelijk op de een of andere manier. En,
wat bedoelt u met dat vak?
Het vak van docent is niet meer aantrekkelijk. Het is niet cool om docent te willen worden. Docenten zijn niet trots op hun vak. Vraag de gemiddelde leerling, wil je niet zelf het onderwijs ingaan? En ze kijken, ja, alsof je niet, een impertinente vraag hebt gesteld. Waarom, weet ik niet. Maar de beroepstrots, ook van de mensen zelf die lesgeven, is niet zo hoog eigenlijk.
Dus het is niet alleen zo dat er weinig animo is, zegt u, maar het is ook zo dat de mensen die voor de klas staan nu ook eigenlijk niet zo enthousiast zijn over hun vak.
Nee,
in zijn algemeenheid.
Dat klopt. Nee, dat klopt. Als ik... ik kan er wel voorbeelden van geven. Ik ben vorig jaar ben ik gepromoveerd en het in de filosofie. En nogal wat collega's tegen mij die zeiden van... Nou, ben je zeker wel snel weg uit het middelbaar onderwijs. Ik dacht, snel weg uit het middelbaar onderwijs. Ik vind het het mooiste vak wat er is. Waarom zou je in godsnaam weggaan?
Maar dat zouden zij misschien doen.
Dat zouden zij zeker doen, ja.
Dus, maar over het algemeen zegt u... het niveau is in elk geval stukken beter dan vroeger. U hebt al wat...
Dat is wel een beetje een jaar. Nou kom je meteen op een stokpaardje van mij. Ik zeg altijd, van het woord school is het begrip schools afgeleid. En dat schools, dat staat voor saai en eentonig en kleinerend en repeterend. En dat soort termen allemaal. Maar loop eens door een middelbare school en kijk eens hoeveel dat er gebeurt. En dan heb ik het niet alleen over de leuke excursies en over de buitenlandse reizen. Maar kijk eens hoeveel er gebeurt op school. En kijk eens hoe enthousiast leerlingen toch eigenlijk naar school over school denken. Er is wat dat betreft iedere 4 jaar een internationaal rapport. Waarin aan leerlingen gevraagd wordt. En dan weet ik wel dat je daar alles op kunt aanmerken op dat soort rapporten. Maar gevraagd wordt, geef eens een cijfer aan je onderwijs. Wat vind je daar? Wat voor vertrouwen heb je daar aan het onderwijs? En dan komt de Nederlandse jeugd in heel Europa eigenlijk altijd als beste uit de bus. Hm. Leerlingen vinden dat ze zelf, dat ze goed onderwijs krijgen. Dat ze gezien worden op school. Dat ze aandacht hebben voor elkaar. Dat ze vertrouwen hebben in de objectiviteit van een docent. Echt, school scoort bij leerlingen hoog. Maar ja, dat is niet cool om dat te zeggen.
U hebt al een aantal tips gegeven. Zoals met passie voor de klas staan, even in mijn eigen woorden. En gebruik persoonlijke voorbeelden om iets te illustreren en levend te maken. We gaan verder met die stoomcursus. Hoe word ik een goede docent? Geen cliché-tips. Nou, tot nu toe zijn die er ook niet geweest. Wat hebt u bedacht?
Ja, wat heb ik bedacht? Ik moest net, ik zat voor dit gesprek natuurlijk al even naar de radio te luisteren. En hoorde ik daar René Aert. Mm-hmm. En die zei, of die gaf als antwoord op de vraag, wat maakt nou een goede docent? En die zei eigenlijk precies datgene.
Empathie.
Precies wat steeds meer naar voren komt. Het parool heeft laatst een mooi onderzoek gedaan en heeft gekeken om wat voor redenen ouders kiezen voor deze of die school. En terwijl scholen eigenlijk allemaal bezig zijn met het hoe, hè, maken we er een gymnasium van of maken we er een technasium van, of gaan we ons bezighouden met tweetalig onderwijs of met Cambridge Engels of met vraaggestuurd of probleemgestuurd of kindgestuurd onderwijs of wat voor zaken dan ook allemaal, van volstrekt ondergeschikt belang. Ouders kiezen eigenlijk maar voor één ding. En op het moment dat je dat hoort, dan denk je, ja, dat is eigenlijk zo logisch als wat. Namelijk, hier, daar hebben ze hart voor mijn kind. Op deze school, daar hebben ze oog voor mijn zoon of voor mijn dochter. Hier wordt hij gezien. Dat is belangrijk. En daarom zeg ik ook altijd van, in het onderwijs is, of nergens anders dan in het onderwijs, is de kwaliteit van het product zo afhankelijk van de consument. Kijk, of jij of ik direct naar de Albert Heijn gaan en daar een pak suiker kopen, dat is, ja, dat doet niks af aan de kwaliteit van dat pak suiker. Maar of jij of ik of die meneer waar Aad het net over had of een ander les geeft, daar gaat het wel om. Je moet een relatie opbouwen met je leerlingen. Ik heb het overigens niet op een vriendschappelijke relatie, hoor. Ik probeer helemaal nooit vrienden te zijn met mijn leerlingen. Ik ben hun leraar, dat vind ik iets anders. Ik vind het in de professionaliteit eigenlijk nog iets meer. Maar probeer een relatie op te bouwen met je leerlingen. En als je dat niet lukt, ja, dan is het belangrijkste voorwaarde eigenlijk.
Hart voor het kind dus, oog voor het kind. Is dat iets wat je kunt ontwikkelen of heb je dat niet?
Nou, ik denk dat je dat wel kunt ontwikkelen, hoor. Dat je, en hoe ontwikkel je dat? En ik denk dat dat de tweede tip is.
Ja.
Dat je, nou, om een beetje algemeen gesteld, dat je eigenlijk nooit een goede docent bent, maar altijd een goede docent wordt.
Je moet oog bedoelt, hebben je bent voor, altijd in ontwikkeling.
Ja, je bent altijd in ontwikkeling, maar je moet oog hebben voor wat er allemaal gebeurt. En hoe zou je dat nou het beste kunnen doen? Want binnenkort dan hebben we een belangrijke internationale conferentie. Dat is aanstaande woensdag en aanstaande donderdag. En dat gaat voornamelijk over peer review. Dat gaat erover dat je van elkaar moet leren.
Elkaar beoordeelt.
Ja, dat doen wij veel te weinig. Hè. Docenten die trekken de deur achter zich dicht en die denken dan dat ze volledig autonoom aan het werk zijn. Maar eigenlijk heeft dat niets met autonomie te maken, met alleen maar met solisme.
Maar even terug, hoe ontwikkel je dat dan? Hart voor het kind hebben?
Ik denk dat je zelf moet blijven studeren. Ik denk dat je zelf je bewust moet blijven van het feit dat er leerlingen zijn die nou eenmaal wat weinig interesse in je vak hebben, die misschien ook wat weinig aanleg voor je vak hebben. Kijk, wij zijn allemaal een vak gaan studeren waarin we goed waren. Je gaat geen wiskunde studeren als je slaagt met een 4 voor wiskunde. Dat vak wiskunde, dat vond je goed, daar had je aanleg voor en dat ging je studeren. En na verloop van tijd, nou in ieder geval in mijn geval, na 34 jaar dingen uitleggen, dan denk ik soms wel eens, of hoorde ik mezelf wel eens een keer zeggen, ah joh, waarom snap je dat nou niet? Dan heb ik nou al 2 keer uitgelegd. Terwijl als je zelf weer studeert en weer voor nieuwe problemen komt, dat je merkt hoe prettig het is dat er van werkvormen gewisseld wordt. Dat er voortdurend van werkvormen gewisseld wordt zelfs. Dat je voorbeelden krijgt, dat je persoonlijke voorbeelden krijgt. En dat je jezelf bewust wordt van het feit, ik snap het na 2 keer uitleg nog niet. Ik snap het na 3 keer uitleg nog niet. En soms na 4 keer uitleg nog niet. En dat je die jongen of dat meisje dat achter in de klas zit en je met glazig zit aan te kijken, en na 8 keer pas zegt, oh, maar had dat dan meteen gezegd, nou, dat je het al 7 keer gezegd hebt, dat je die weer beter gaat begrijpen.
Dus het heeft ook wel alles te maken met empathie, inleven in de leerling.
Zeker, dus blijf zelf ook studeren. En dat bedoel ik niet een of andere bijscholing. Want dat is toch heel vaak, dat is een beetje flauw dat ik het zeg, maar dat is toch heel vaak een beetje geestelijke kauwgom. En het is ook niet de handleiding van je mobiel lezen. Nee, maar probeer weer eens iets te doen waar je zelf niet goed in was. En probeer dat eens onder de knie te krijgen.
Zijn er onderwijsorganisaties of collega's die u haten? U bent heel stellig, hè?
Waar ben ik heel stellig in, sorry?
Nou ja, bijvoorbeeld over dat bijscholen.
Ja, maar daar is de onderwijscoöperatie inmiddels ook heel erg stellig in, hoor. En die zegt ook dat er een leraarregister moet komen. Kijk, als je tandarts bent, dan heb je de verplichting om een paar keer per jaar zelf in de stoel te gaan liggen. En als je een advocaat bent, dan, nou, we weten het van Moscovici, je moet je punten halen. En als je huisarts bent, je moet je punten halen. En het vreemde is, wij krijgen als docent ook de opdracht om ons vak bij te houden. Maar hij wordt ons vriendelijk gevraagd. En de meesten die doen dat eigenlijk ook allemaal wel. Maar laat ons dat nou eens gewoon wat een beetje structureren. En dan bedoel ik niet dat er weer meer regels moeten komen van bovenaf. Maar laat ons nou gewoon onze beroepseer eens wat opkrikken.
Mm-hmm.
En laat ons zelf nou eens met een register aangeven van, dat is mijn vak en zo hou ik me bezig en zo probeer ik up-to-date te blijven en zo probeer ik voortdurend aan mezelf te werken, omdat ik een betere docent word.
Morgen staat u dan ook weer voor de klas?
Ja, ik sta morgenochtend weer voor de klas, ja. Dus dat over een kleine 5 uur, dan gaat de wekker weer en dan ik sta morgenochtend weer voor de klas.
Wat voor les wordt dat?
Ik ga morgenochtend ik begin de eerste uur met vak humaniora.
Oké, okay. Laten we dan daar eens naar kijken. Hoe pakt u dat dan aan? Waar gaat het morgen over? En hoe probeert u ervoor te zorgen morgen dat de leerlingen het interessant vinden en leuk vinden?
Nou, dan moet ik eventjes nadenken. Wat ga ik morgen met de eerste klas doen? De eerste klas ga ik humaniora geven. En morgenochtend het vak humaniora, dat is een vak dat ik zelf ontwikkeld heb. Dat is in de eerste klas een vak waarin ik wat, ja, in één gymnasium begin ik wat Latijn geven, begin ik wat Grieks geven, wat mythologie, wat literatuur, wat filosofie en dat soort zaken. Morgenochtend ga ik het verhaal van koning Midas vertellen. Nou weet ik het weer. Ga ik het verhaal van koning Midas vertellen en ga ik vertellen dat koning Midas een wens mocht doen. En die wens die was dat alles wat hij zou aanraken, dat goud wordt. Nou, je kent het verhaal, uiteindelijk dan is hij hartstikke blij en hij pakt een stoel en die wordt goud en hij pakt een tafel en die wordt goud en hij is hartstikke blij. Maar uiteindelijk pakt hij natuurlijk ook, omdat hij honger heeft, een stuk brood en hij wordt goud en hij pakt zijn dochter vast en die wordt goud en hij pakt wat te drinken en hij wordt goud. En vervolgens gaan we ons eens bezighouden met de vraag wat je daar nou uit kunt leren en dat is dan, daar komen altijd wel wat slimme leerlingen die zeggen, ja, maar als er veel van goud is, dan is de waarde van het goud minder. Ja, dat is wel een les. En dan komt er een volgende en die zegt dan, tenminste, dat hoop ik allemaal. En dan ga ik een beetje, dat hoop ik dat ze zeggen van, ja, maar als er veel van, kijk, als je het onderste uit de kan wil, dan krijg je de deksel op je neus. Nou, sommigen kennen die uitdrukking dan niet, dus die moeten we dan even uitleggen. Maar de ware betekenis is natuurlijk, dat als alles van goud is, dat dan niets van goud is. Dat als er geen diversiteit is, dat dan alles hetzelfde is.
Ja.
En dat er dan geen goud is. En nou probeer ik leerlingen te laten nadenken en zeg ik van, als er geen enkel meisje zou zijn, dan zou er ook geen jongen zijn. En niet omdat die dan niet geboren zouden zijn, maar
ja, maar het goede bestaat niet is, zonder het kwaad.
Rechterkant. Nou, ik probeer leerlingen, kortom, morgen om 8:30 al heel erg scherp te zetten met die gedachten.
En zullen de hersenen weer op volle toeren zullen gaan draaien?
Wat zegt u?
En zo de hersenen weer op volle toeren gaan draaien.
Ja, morgenochtend dan probeer ik alweer. En dan zeg ik wat je bij gymnastiek doet. Dat je je lichaamspieren gaat trainen en dat je een beetje spierpijn krijgt. Dat probeer ik dan ook te doen bij mij. Dat je misschien wel een beetje hoofdpijn krijgt, zeg ik er dan wel wat gekscheren bij. Ja.
Maar ik hoor tussen alle regels door, zin hebben en zin houden in het lesgeven, dat is misschien wel de voornaamste tip, of niet?
Ja, je moet een passie houden voor datgene wat je doet. En nou, wat ik zeg, ik doe het al 34 jaar. Ik denk ook niet dat ik veel anders zou kunnen. Dus wat dat betreft is het makkelijk praten. Maar
wat vindt u nou het mooiste aan dit vak dan?
Ik vind het mooiste aan het vak dat ik me omga met leerlingen. Er zijn leerlingen tussen de 12 en de 18. Ik denk, maar misschien spreek ik wel voor mezelf. Maar goed, dat is in ieder geval voor mij een belangrijke motivatie. Dat het de mooiste periode uit je leven is. De wereld wordt opeens zoveel groter voor je. En dat is de periode waarvoor je het eerst merkt dat er diversiteit is. Het eerst dat je verliefd wordt. Het eerst dat je naar het buitenland toe gaat. Kijk, als je aan mij vraagt, ik ben inmiddels 59, als je aan mij vraagt wat deed je op je 32e... Oh, dan moet ik eens eventjes goed nadenken. En wat deed je op je 38e of je 44e? Ik moet goed nadenken. Maar ik weet nog zo goed wat er gebeurde tussen mijn 12e en mijn 18e. En ik vind dat een heerlijke periode om in het leven. Dus ik vind het fantastisch om met die leeftijdsgroep te werken.
Wat staat dan het bijzondere aan?
Ja, het bijzondere is dat je op dat moment iemand wordt. Dat je jezelf leert kennen. Dat je opeens tot ontplooiing komt. Dat je
een identiteit ontwikkelt.
Dat je identiteit ontwikkelt, ja. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ik vind het mooiste vak wat er is.
Ja. Tot slot nog heel eventjes. U zei het al, woensdag en donderdag is er een grote internationale onderwijstop in Nederland. Met ook minister Bussemaker van Onderwijs. U gaat er naartoe, neem ik aan.
Ik ga er naartoe, ja zeker. Ja.
Gaat u naartoe met een missie?
Nou, ik ga er naartoe met een missie. Ik ga in ieder geval proberen te achterhalen van hoe probeert men in het buitenland het onderwijs aantrekkelijker te maken. Voor onderwijsgevenden. Ik ga natuurlijk ook kijken hoe er in het buitenland onderwijs gegeven wordt. Per slotverrekening, de doelstelling van de minister is om bij de top 5 in de PISA-ranglijst te komen.
Waar staan we nu?
Hoe doen we nu? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik geloof dat we nu ergens 12 staan.
Top 10, toch? Ik dacht op 10. Okay,
maar goed, dat is dus heel erg goed. Hè? Maar de minister zegt, ja, waarom zouden we blij zijn met goed? We moeten naar steengoed.
En dan moet je kijken naar Finland, denk ik?
Ja, dan moet je bijvoorbeeld kijken naar Finland. Daar wordt, dat is natuurlijk het grote voorbeeld op het ogenblik. Hmm. Maar ja, daar wordt wel heel anders lesgegeven. Daar wordt lesgegeven in kleine groepen. Iedereen die daar voor de klas staat heeft een academische opleiding. Maar dan ook iedereen. Daar worden de beste uit de maatschappij gerecruiteerd om voor het onderwijs te komen staan. Nou, wat kunnen we daar nou eigenlijk van leren? Zitten we daar nou in dat we mensen meer kunnen enthousiasmeren? Of zitten er misschien wel in dat we mensen minder afrekenen? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Of zitten er nou in dat we, en ik volgens mij gaat daar een groot gedeelte ook over, wat ik het net al over had eigenlijk, dat we wat meer bij elkaar moeten gaan kijken, dat we wat meer van elkaar moeten leren. Ja. Want geloof me, docenten hebben een vak dat over het algemeen nogal, nou ja, ik zei net, het is niet zo heel erg autonoom, maar het is vaak solistisch. Hè? Je trekt de deur achter je dicht en je bent koning in je eigen koninkrijk. Tenminste, zo voelt het. Maar ga kijken, hoe kun je het onderwijs verbeteren? En dat ga ik weer terug op school vertellen.
Mooi, ik wens u daar heel veel succes bij. Woensdag en donderdag dus bij die grote onderwijsstop. En succes ook. Veel plezier morgenochtend.
Zeer bedankt.
Met uw maniora. Ja. De middelbare school weer. En ik hoop dat u zo'n hoop kan leren. Jan Verwij, leraar van het jaar 2012. Hartelijk dank.
Ja,